Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen.
Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Met een tour d'horizon, bijna letterlijk, want we gaan het onder meer uitgebreid hebben over klimaatverandering. En dan kunt u aan de stijgende zeespiegel denken, over horizon gesproken. Dat is aan het eind van deze uitzending. Daarvoor bekijken we, ook al bijna letterlijk, namelijk door de ogen van een fotograaf, de verstedelijking in Afrika.
Ik heb in Luanda gelopen en daar viel me op dat het eigenlijk een beetje de hele weg verend was, alsof je Nike Airs aan had. Maar dat is gewoon zoveel lagen plastic. En als dat stapelt, dan komt er wel zand tussen. Het krijgt wel een structuur. Maar die weg veert gewoon.
En we richten de blik op Zuid-Soedan, waar we door van alles en nog wat sinds het laatste nieuws van een wapenstilstand in januari niet veel meer van hoorden. Maar waar de afgelopen week een belangrijke stad door rebellen werd ingenomen. Dat allemaal later in deze uitzending. Maar eerst natuurlijk de uitkomst van de onderhandelingen vandaag in Genève. Aan het begin van de avond werd bekend dat de gesprekken daar tussen Rusland, de Verenigde Staten, Europa en Oekraïne tot een akkoord hebben geleid. U hoorde het net in het nieuws. De volgende twee hoofdpunten: de bezettingen van overheidsgebouwen in Oost-Oekraïne door tegenstanders van de regering in Kiev moeten onder toezicht van de Europese Organisatie voor Vrede en Veiligheid, de OVSE, worden opgegeven. En de mensen daar moeten hun wapens inleveren. En de mensen in Kiev moeten dat ook doen. En er moet een proces op gang komen voor een grondwettelijk proces in Oekraïne, waarin de wensen van die ontevredenen in het oosten recht gedaan wordt. Ik vat het maar even simpel samen. Ik ga daar zo meteen over spreken met drie mensen. Met Peter Damkoer in Moskou, met Hanko Jurgens, medewerker van het Duitsland Instituut, en aan de telefoon Hubert Smeets, Rusland-watcher van NRC Handelsblad. Maar eerst even naar de regio zelf, naar verslaggever Gert-Jan Dennekamp. Goedenavond.
Goedenavond.
Jij bent in Donetsk op het ogenblik?
Ja, dat klopt.
Hoe wordt daar ter plekke gereageerd op deze uitkomst van de onderhandelingen in Genève?
Nou ja, de boosheid, de verontwaardiging en de afkeer van de regering in Kiev, die is immens groot. Dus enthousiasme
om de barricades op te ruimen en weg te gaan zonder dat de toezeggingen zijn gehonoreerd, dat wordt echt heel lastig. En dat betekent ook dat ik heb even een probleem met mijn geluid.
Ja.
Maar dat betekent dus ook dat ze het moeten verlaten zonder dat er een echte eis is ingewilligd, namelijk een eigen referendum over de...
Hallo? Gert-Jan? Ja, ben je er nog? Wij waren
je
even kwijt.
Weer,
ja. Praat door. Zonder dat er een echte eis is ingewilligd, zei je.
Ja, dat was een eigen referendum over de toekomst van deze regio. En het is wel opmerkelijk dat Rusland daarmee heeft ingestemd. Want ze hebben wel gezegd dat de geluiden naar deze regio gehoord moeten worden. Maar hier wil men echt een eigen referendum over de toekomst van de regio. Dus niet een nationaal referendum.
Ja.
Overigens gaat het niet alleen om de bezettingen hier, hè, want daar focussen ze nu wel op. Maar in Kiev is het centrum ook nog steeds bezet. En de gebouwen in de omgeving zijn daar ingenomen door demonstranten. En ook die hardliners weigeren te vertrekken.
Ja.
En een deel daarvan loopt zelfs ook met wapens rond. En de regering heeft al gezegd dat men wil dat ze die inleveren en dat ze het plein opruimen. Maar ook dat is nog steeds niet gebeurd.
Ja, dus wat verwacht jij eigenlijk? Ik meen dat John Kerry zei dat het heel snel nu geïmplementeerd moet worden. Dus misschien staan er dit weekend al vriendelijke dames en heren van de OVSE voor de deur daar bij die bezette gebouwen. Wat verwacht je dat er dan gebeurt?
Ja, ik denk dat er heel lang en heel veel gesproken moet worden. Kijk, de aanname is dat Rusland invloed heeft op de mensen die de gewapende overnames hebben georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld in Slavjansk, waar de buitengemaakte panzervoertuigen voor het gebouw staan en de weg ook compleet is afgezet. Maar misschien als Rusland zich achter dit akkoord schaart, dat zij daarna zullen luisteren. Maar dan blijf je toch nog zitten met een grote groep heel erg ontevreden mensen die nu ook gebouwen her en der in de regio bezetten en die eigenlijk niet van zin zijn die gebouwen te verlaten. En is ook gebleken, de regering in Kiev heeft nauwelijks greep op de regio en ook weinig mogelijkheden om die mensen te overreden. Dus uiteindelijk wordt het denk ik toch wel een hele klus om voor elkaar te krijgen wat nu op papier is gezet.
Ja, en dat terwijl tot slot er vandaag weer juist nieuwe gebouwen zijn bezet, waarbij zelfs ook doden zijn gevallen.
Ja, dat was de doden zijn gevallen in het zuiden van de regio. Gisteravond laat 3 slachtoffers toen en enkele gewonden, meer dan 10 zelfs. En hier in de stad zijn vandaag nog bijvoorbeeld betogingen geweest bij de luchthaven, waar een grote groep pro-Russische demonstranten, 100, maar ze zeiden dat er meer zouden komen. De luchthaven wilde bezetten. Ze wouden wel dat het werk gewoon daar doorging. Maar dat geeft in ieder geval aan dat hun onvrede erg groot is.
Ja.
En zij zullen echt... er zal echt heel veel moeite gedaan moeten worden om hun geluid te horen en ook hun het gevoel te geven dat het allemaal niet voor niks is geweest.
Ja, oké. Okay, hartelijk dank, Gert-Jan Dennekamp. Ja, meneer Kerry zei het zelf. Gert-Jan Dennekamp van de NOS, meneer Kerry zei het zelf ook al. Het zijn vooralsnog nog maar woorden op papier, maar niettemin een toch betrekkelijk onverwacht akkoord. Om te beginnen, Hanko Jurgens van Duitsland Instituut hier in de studio. Hoe interpreteert u wat er vandaag is gebeurd in Genève?
Nou, toch wel als iets wat heel mooi, of in ieder geval goed is dat de internationale gemeenschap bij elkaar gekomen is en ook samen dit overleg gevoerd heeft en uiteindelijk in ieder geval een akkoord gesloten heeft. Hoe het uitwerkt, dat vind ik wel een beetje lastig nog, want dat hebben we net natuurlijk ook gehoord. Dat is eigenlijk zeer... het is zeer onoverzichtelijk daar in Oost-Oekraïne. En het is dus zeer de vraag of het goed gaat lopen allemaal.
Ja, maar op zich goed dat men tot een soort van akkoord in eerste instantie is gekomen.
Heel erg goed, denk ik.
Heel erg goed. Goed.
Ik ben natuurlijk medewerker van het Duitsland Instituut. Yeah. Het is natuurlijk wat waar Duitsland heel erg naar gestreefd heeft. Ook op alle manieren om in contact te blijven met Poetin.
Ja.
En ook op alle manieren dat contact aan te houden. En daar is zo'n akkoord hoort eigenlijk in de route naar een oplossing, hoort daar zeker bij. Het is natuurlijk heel erg de vraag hoe het uit gaat werken. Want die beide punten die u net noemde, die liggen nog zo open. En het is nog zo de vraag of dat in de komende weken echt opgelost gaat worden. Dat is natuurlijk...
Dat is allemaal een kwestie van uitwerking, om het heel eufemistisch te zeggen. Aan de telefoon Hubert Smeets van NRC Handelsblad. Goedenavond.
Goedenavond.
Hoe interpreteert u de uitkomst in Genève?
Nou, als een volstrekt open einde. Om een heel klein detail te noemen. Als ik het goed begrepen heb uit Russische persmedia, heeft minister van Buitenlandse Zaken Lavrov geweigerd om na afloop van de 8 uur durende vergadering gezamenlijk met zijn Oekraïnse collega, de Sitsi, pers te worden staan.
Ja.
Dat is nog niet bepaald een signaal van erkenning en respect over en weer. Althans, in dit geval van Rusland jegens Oekraïne, dat is 1. 2. Lavrov heeft heel nadrukkelijk gezegd dat de constitutionele hervormingen die nodig zijn in Oekraïne niet cosmetisch mogen zijn, maar fundamenteel.
Ja.
En dat betekent, denk ik, maar goed, dat weet ik niet, want dat heeft hij niet gezegd, Lavrov, dat Rusland blijft koers op een hele vergaande federalisering van Oekraïne.
Ja.
En een vergaande federalisering van Oekraïne betekent bijvoorbeeld dat de oostelijke districten hun eigen buitenlandse economische politiek mogen voeren. En daarmee in wezen de rest van de Oekraïne gijzelen, om het even heel grof en demagogisch te zeggen, om ooit nog een associatieverdrag met de Europese Unie te sluiten, zonder dat Rusland daarmee instemt.
Ja, en als dat inderdaad de uitkomst van het proces zou worden, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, die vraag werd ook gesteld aan John Kerry tijdens de persconferentie, geeft u de Russen niet eigenlijk wat ze willen zonder dat ze daarvoor met militairen de grens over hoeven?
Dat lijkt me wel. Gewapende groepen die moeten worden ontwapend, die spelen zich, dat werd al gezegd, die zijn overal in de Oekraïne. En dat zijn dus ook de jongens en meisjes, maar vooral jongens van de rechtse sector. Je zou kunnen zeggen de fascistoïde club uit Kiev. En die zijn ook goed gewapend. En die zijn moeilijk te ontwapenen om een hele simpele reden. De Oekraïnse regering in Kiev heeft geen reële macht.
Nee.
De Russische regering kan veel makkelijker zeggen tegen de zogenaamde medestanders van de federalisatie, zoals de bezetters heten van de overheidsgebouwen in het oosten, kan veel makkelijker zeggen tegen deze mensen wapens inleveren dan de Oekraïnse regering tegen de fascistoïde private sector.
Ja. Peter Damkoer in Moskou, goedenavond.
Ja, goedenavond. Ja.
Een deel van de analyse is dus dat ja, als het zo gaat zoals meneer Lavrov kennelijk zou willen, dan krijgen de Russen eigenlijk voor een heel groot deel hun zin. Zeker met die vergaande federalisering van Oekraïne. Wordt er in die trant in Moskou over bericht?
Nou, in Moskou werd er helemaal niet bericht. Ik heb de afgelopen uren voortdurend zitten switchen naar alle televisiekanalen en alle nieuwsbulletins. Maar er wordt met geen woord gerept over het akkoord in Genève. Anders dan in de marge en bij het nogal, laten we zeggen, patriotische station Rassia 24. Mm-hmm. Daar liep het onder in beeld wel mee dat er een document was in Genève. Maar niet wat daarin stond. Ah, ja. En bij het dan nog min of meer actieve station RBK. Daar werd dan alleen terloops gemeld dat er een akkoord was in Genève. En dat de partijen met elkaar moesten gaan praten. Dus hier is het nog niet zo'n onderwerp. En had het voornamelijk eigenlijk, ging hier de aandacht natuurlijk de hele dag uit. En tot diep in
de president.
Avond. Tot nu toe naar de president. Ja. Die natuurlijk wel heel opmerkelijk iets te zeggen had. Namelijk dat hij, en dat is wat Lavrov in Genève dan heeft bereikt, dat de Oekraïners zelf met elkaar moeten gaan praten over hun toekomst. Maar dat het reële gesprekken moeten zijn.
Ja.
En nu is het enige opvallende wat je uit Genève kan horen, is dat het woord federalisatie in de persconferentie niet is gevallen, maar ook het woord Krim is niet gevallen.
Ja, nee. Dat is heel belangrijk.
Meneer Jurgens, ja?
Nou ja, in feite is de uitkomst van deze conferentie dat Rusland de Krim behoudt. En dat er nog heel veel oneenigheid is waarover verder over gesproken gaat worden. En dan ben ik het niet helemaal eens met Hubert Smeets van die zin dat Rusland natuurlijk een duidelijke beleidslijn heeft. Maar daar moet nog uitgebreid over gesproken worden. En dat kan Rusland ook kan nog toegeven. En Amerika heeft zijn positie, Duitsland heeft zijn positie.
Die verregaande federalisering is nog geen feit. Nee natuurlijk niet.
Er staat alleen in het akkoord dat over constitutionele hervormingen gesproken wordt.
Ja.
En daar is natuurlijk Dat gaan we nog het hele jaar gaan we daar conferenties en vooral telefoontjes enzovoort over hebben.
Maar heel even over die Krim, want er werd wel een vraag over gesteld tijdens de persconferentie. Want er was inderdaad een journalist die zei van, goh, ik hoor jullie helemaal niet over de Krim. Gaan we het daar verder niet meer over hebben? Nee, schandalige vraag, zei meneer Kerry. Natuurlijk, de Krim is onderdeel, en mevrouw Ashton bevestigde dat, is onderdeel van Oekraïne en dat blijft onze positie. Maar ja, betekent dat niet?
Nou, maar de uitkomst van deze conferentie is dat iedereen dolblij is dat in Oost-Oekraïne misschien een oplossing zou kunnen zijn.
Ja, maar Hubert Smeets,
wat een zeer de vraag is, maar
Hubert Smeets?
Het is natuurlijk uiteindelijk gaat het natuurlijk om macht.
Ja.
Mm-hmm. En het feit dat het woord federalisering niet genoemd is vandaag, alleen maar het woord geen cosmetische constitutionele hervorming, dat klinkt allemaal ontzettend leuk, maar één. De Amerikanen zijn ver weg en zijn niet bereid om militair in te grijpen, heeft Obama zelf gezegd. Twee, Europa, Duitsland en Nederland voorop, zijn ook niet van plan hun vingertjes te branden aan
nou,
de Oekraïne.
Maar Duitsland is wel belangrijk.
De Rusland alle kaarten in eigen handen. Het is een machtskwestie
niet meer.
En de woorden zijn heel interessant en mooi, maar zijn uiteindelijk niet zo relevant.
Peter Damkoer?
Er zijn een paar addertjes onder het gras voor Poetin natuurlijk wel. Die vandaag inderdaad, zoals Hubert zegt, vandaag duidelijk heeft gemaakt dat hij de toestemming heeft van de federatieraad, van zijn senaat, om militair in te grijpen in Oekraïne. Dat hij daar nog geen gebruik van heeft gemaakt. Dat hij ook hoopt dat niet hoeft. Maar als het nodig is, dan heeft hij in elk geval wel de toestemming. Dat heeft hij duidelijk laten weten.
Ja.
Maar de andere addertje onder het gras voor Poetin is, die gewapende mannen daar in het oosten kunnen niet te snel weg. Want Poetin heeft ook vandaag nog eens volgehouden dat er zijn geen Russische instructeurs, geen Russische speciale troepen. Er zijn geen Russische wapens daar in die gebouwen in het oosten en het zuidoosten van Oekraïne.
Als die nu opeens zouden verdwijnen, dan zou de invloed van Rusland te duidelijk zijn.
Ja. Ja, precies, en dan staat hij weer voor een leugen... Waar vandaag het enige nog vrije radiostation in Moskou... na zijn toespraak van zei, luisterend naar zijn toespraak vandaag... onze president, hij liegt nooit, maar hij past de waarheid wel altijd aan.
Even
en dat
was
namelijk op het moment dat hij zei dat die mensen, dat de troepen... dat hij wel degelijk troepen
in de Krim
had
waren.
Tijdens de gebeurtenis.
Ja. Ik wou toch even naar meneer Jurgens, want u bent het niet eens met Smeets... dat Rusland alle kaarten in handen heeft.
Nou, de zakelijke kant, het bedrijfsleven, is natuurlijk ook heel erg actief. En ook vanuit Duitsland. Dus de CEO van Siemens is op bezoek bij Poetin geweest. Bas F. heeft zich geroerd, ook in Europa. En die kant heeft Poetin natuurlijk niet in de hand. En het is dus, ja, er wordt nog wel eens wat lacherig over de telefoontjes van mevrouw Merkel gedaan. En afgelopen dinsdag heeft ze weer vanaf haar vakantieadres in de Golf van Napels gebeld met een overigens beveiligde telefoon met Poetin. Mm-hmm. Maar daar heeft ze dus ook gezegd dat ze Poetin echt verantwoordelijk houdt voor de de-escalatie in de regio. Ja. En met de meest strenge bewoordingen. En dat was afgelopen dinsdag en nu is er een akkoord. Ja.
Meneer Smeets, zou het kunnen toch dat achter de schermen de oude Oostpolitiek hier een beetje zijn werk heeft gedaan?
Nee, dat zou heel goed kunnen. En ik hecht ook zeer veel waarde aan de invloed van Siemens, Volkswagen, BMW, Mercedes. De hele rattenplan. Nee, dat is het punt niet. Mm-hmm. Het zou heel goed kunnen dat die Oostpolitiek zijn werk gedaan heeft. Alleen, er is nog iets anders aan de hand. Kijk, de Oekraïne zelf bestaat ook nog. Daar wonen 45 miljoen mensen. En die zijn voor een deel uitgesloten. Want een deel van de besprekingen vandaag in Genève zijn dus gebeurd zonder aanwezigheid van de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken. Mm-hmm. Wat daar in de Oekraïne zelf gebeurt, is volstrekt onduidelijk. Dus met andere woorden, de Oekraïnse regering zit in de grootst mogelijke problemen. Die moet namelijk 1 leveren, wat er vandaag besproken is.
Ja.
En afgekaart is volgens nog in Genève. Maar 2, ze moeten ook proberen de mensen die regering aan de macht hebben geholpen op de Maidan te disciplineren en te overtuigen dat hier perspectieven zitten. Dus met andere woorden, de adders liggen niet alleen onder het gras in de diplomatieke wereld, maar vooral ook binnen de Oekraïnse samenleving.
Ja.
Want die 45 miljoen mensen hebben ook opvattingen en die gedragen zich ook. En het rare is van Oekraïners, er zit iets anarchistisch bij die lui.
Ja.
Dus die kunnen zomaar iets doen wat niemand heeft voorspeld. Zeker Kerry en Ashton niet.
Nee. Nee. Dus even heel kort tot slot. De komende dagen. De OVSE staat op de stoep in het oosten en in Kiev. Wat gaat er gebeuren?
Grote stilte.
Ja, grote stilte. Iedereen mag antwoord geven.
Ik denk dat het heel erg belangrijk is of Poetin zijn kameraden, die, laten we eerlijk zijn, je moet wel een blind paard zijn om te zeggen dat de organisatie van het hele gedoe in de oosten van Oekraïne niet bedacht is door Rusland, laten we zeggen.
Die uniformen kan je overal kopen.
Of, ja. Die kan je overal kopen. Ook die Kalashnikov kan je overal kopen. Als Poetin een weg weet te vinden om zijn speciale mannen die het allemaal georganiseerd hebben weer op een ordelijke wijze terug te halen en een beetje weer kalm te laten brengen. Dat is een heel belangrijk element voor de komende dag. Want die mensen daar ter plekke, dat hebben we natuurlijk ook een paar keer gezien. Hè, dat mensen dus, en dat heeft Poetin vandaag ook weer gezegd. Hè, ja. Zijn mensen in de Krim stonden ook achter de mensen. Hè, ze stonden dus niet voor die mensen te verdedigen.
Nee.
Tegen nu het Oekraïnse leger bijvoorbeeld. Nee, ze staan achter die mensen. En dat zag je dus, dat zie je dus in een heleboel bij die bezettingen van die gebouwen. Ook die mensen met die wapens, die zitten in de gebouwen.
Goed, we gaan het hierbij laten. Bij deze eerste analyse van wat er in Genève is bepaald vandaag. Hartelijk dank, Hubert Smeets, Peter Damkoer en Hanko Jurgens.
Graag gedaan.
Want we gaan het nu over Zuid-Soedan hebben. Het laatste nieuws uit nog betrekkelijk jonge republiek, waar vorig jaar december een gewapend conflict uitbrak, zal voor de meesten van u vermoedelijk zijn dat er in januari een wapenstilstand was afgesproken. Sindsdien is het er weliswaar onrustig gebleven, maar gisteren hebben de rebellen in Zuid-Soedan de hoofdstad van de olierijke Unity State ingenomen. Rebellenleider en voormalig vicepresident Riek Machar had dat al voorspeld in een interview. Hij wil met zijn voormalige baas, president Slovakia, niet meer praten. Hij vecht door en hij wil de olievelden veroveren, zodat de inkomsten voor de staat stil komen te vallen. Aan de telefoon heb ik nu Arie den Toom, directeur van de World Lutheran Federation in Juba, de hoofdstad van Zuid-Soedan. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, die hoofdstad van Unity State, Bentiu heet die, is daar hard gevochten gisteren?
Volgens de berichten is er niet zoveel gevochten. Het leger heeft zich teruggetrokken. De versie van het leger is dat zij tekort hadden aan ammunitie. En nemen dat ook heel kwalijk aan de regering in Juba. Mm-hmm. Die niet op tijd geleverd heeft. Volgens de rebellen is er wel gevochten. En hebben zij ruim 500 soldaten gedood en ook hooggeplaatste militairen gevangen genomen. Maar ja, de waarheid is, ja, zoals in elke oorlog, het eerste slachtoffer. Ja. Dus het is moeilijk wie.
Betekent dit nu ook dat de olievelden in handen zijn van die rebellen?
Er is één olieveld 35 kilometer buiten Bentiu en dat is inderdaad in handen van de rebellen.
Ja. En is het elders in Zuid-Soedan net zo onrustig? Wordt er meer gevochten dan alleen daar rond die olievelden?
Er wordt op dit moment gevochten ook in Oppenheil, in Renk. Dat is heel noordelijk van Oppenheil. En ook in dat gebied zijn olievelden. En vanmorgen heeft de jeugd van Bor het kamp aangevallen van de peacekeepers. En hebben daar ongeveer 30 mensen om het leven gebracht, volgens de berichten. En dat is voornamelijk omdat daar mensen in Nuer verblijven, die de meeste van de oppositiemensen zijn van Nuer, stam. En vanwege hun celebration of van hun feestelijkheden hebben zij...
Want die vierden die overwinning in Bentiu, ja.
Ja, inderdaad.
We horen ook nog steeds verhalen over grote groepen mensen die vanwege dit geweld Zuid-Soedan ontvluchten?
Klopt, ja. In totaal zijn er denk ik over de 100.000 mensen weg, met name in Ethiopië en in Oeganda. Hmm. Daar zitten de grootste groepen en ook in Kenia. Zoveel mensen die vertrekken uit Soedan. Dat klopt inderdaad.
Ja. Hartelijk dank, meneer den Toom. Hier in de studio Nico Plooijer van vredesorganisatie Pax en programmaleider Zuid-Soedan. Er werd onderhandeld. Formeel wordt er nog steeds onderhandeld in Ethiopië. Dat levert dus niet zoveel op.
Ja, het klopt. Er zijn onderhandelingen gestart in Addis Ababa in Ethiopië. Die zijn op dit moment opgeschort. Die zouden eind van deze maand weer opnieuw moeten beginnen. En wat daar wel is afgesproken was een staken van de vijandelijkheden. Mm-hmm. Nou, het is duidelijk ook uit het verhaal van daarnet dat dat niet houdt.
Nee. Maar wordt er überhaupt gepraat nog in Ethiopië? Of?
Op dit moment niet. Er zijn wel overeenstemming. Ze hebben een soort van overeenstemming gecreëerd over waar ze het over willen hebben.
Ja.
En dat is zo breed en zo lastig dat ze daar eerst over moeten consulteren. En ondertussen gaat de oorlog gewoon door. Ja. En dat maakt het praten natuurlijk extra lastig.
Nou is het beeld, het is een ruzie tussen vooral de zittende president Salva Kiir en zijn voormalige vicepresident Riek Machar, met een etnische component. Meneer den Toom had het daar al over, Nuer tegen Dinka. Is het dat of is het meer?
Ik denk dat het iets meer is. Een van de grote problemen is dat ze zijn allemaal, die twee grote heren zijn allemaal lid van dezelfde partij. En binnen die partij, en dat is eigenlijk de enige grote leidende partij in Zuid-Soedan. En daar zijn heel veel spanningen geweest over de toekomst van de partij en hoe die ingericht moest worden. Met andere woorden, de vicepresident wilde ook graag kans maken op het presidentschap. Dus hoe dat georganiseerd is, dat is een eerste. En het conflict, hoe dat verder is uitgewerkt, ja, dat is in eerste instantie deze twee grote mannen. Maar ja. Zeker die etnische component wordt nu heel, heel erg belangrijk.
Ja, en u zegt die onderhandelingen, dat praten, dat levert dus op dit moment niets op. Wat is dan op dit moment het perspectief? Wordt er bijvoorbeeld, wordt in het begin waren er berichten over onderlinge slagpartijen tussen Nuer en Dinka. Is dat nog steeds aan de gang? Wordt er nog steeds op die etnische kaart gemobiliseerd?
Ja, er wordt zeker op gemobiliseerd. En de regering, er zijn ontzettend veel soldaten gedeserteerd richting bij de oppositie. naar de oppositie toe. Dus er moet veel gemobiliseerd worden. Dus dat is nog steeds aan de gang. En ja, hoe dat er nu verder uit gaat zien. Ik vrees dat het voorlopig dat de gevechten doorgaan.
Ja, er is bemoeienis geweest van de Afrikaanse Unie, internationale gemeenschappen, druk uitgeoefend om te gaan onderhandelen daar in Ethiopië. Is dat voldoende? Kan er meer gedaan worden?
Nou, wat we nu zien is dat ook de Zuid-Afrikanen zijn nu van het ANC zijn ingevlogen om te kijken of zij wat kunnen doen. Dat internationale proces wat nu speelt in Addis, daar zijn enorme twijfels over of dat nu iets gaat opleveren. Dus ze proberen mensen Zuid-Soedan in te krijgen om te monitoren wat er aan de hand is. Maar op dit moment is het eigenlijk het enige officiële proces dat er is. Mm-hmm. Op de achtergrond zijn er wel initiatieven en ik denk dat we ook kunnen verwachten dat binnen afzienbare tijd kerkleiders die nog een zekere morele autoriteit hebben in dit land contacten kunnen leggen met beide partijen en misschien een doorbraak kunnen forceren.
Er is een peacekeeping force in Zuid-Soedan, UNMIS, maar die richt dus niet zoveel uit, hè, op dit moment.
Nou, dat is heel beperkt wat zij kunnen doen. Voor het eerst is iets meer dan de helft van de troepen die ze wilden hebben, die zijn er pas. Dus dat betekent dat ze niet op volle sterkte zijn. En ze zijn voornamelijk bezig met het beschermen van mensen die gevlucht zijn naar hun basis op verschillende plekken in Zuid-Soedan. Mm-hmm. Dus dat betekent dat ze voornamelijk bezig zijn met het beschermen van de mensen die in hun directe omgeving.
Zoals die plek in Bor waar meneer Dentom het over had.
Ja, en zo ook in Bentiu, die stad die nu gevallen is. Ook daar zitten iets van 6.000 tot 9.000 mensen onder vrij erbarmelijke omstandigheden vast op die compound.
Ja. Over die erbarmelijke omstandigheden gesproken in het hele land, maar dus ook die honderdduizenden vluchtelingen die inmiddels de grens over zijn gegaan. VN-chef Ban Ki-moon waarschuwt voor een hongersnood die een miljoen mensen kan treffen in Zuid-Soedan.
Ja, dat klopt. Het is vreselijk. Er zijn natuurlijk al meer dan een miljoen mensen zijn er op de vlucht binnen en buiten Soedan. En door de aanhoudende gevechten en nu is het regenseizoen zit er aan te komen. Mensen moeten daarvoor planten. En door de extreme onveiligheid kunnen mensen dus niet planten, waardoor de oogst minimaal gaat worden, waardoor de honger zeer waarschijnlijk vreselijke hoeveelheid slachtoffers gaat
krijgen. Dus de klap van deze gevechten die gaat over een paar maanden
komen? Die gaat nog komen.
Ja. Oké. Okay. Hartelijk dank, Nico Plooijer van Pax. Het is een halve minuut over 9:30. Het NOS Nieuws gelezen door Jobboot.
Dit is Radio 1.
Rusland, Oekraïne, de Verenigde Staten en de Europese Unie hebben tegen de verwachting in een akkoord gesloten over het beteugelen van de crisis in Oekraïne. Ze zijn het er na lang overleg over eens geworden dat alle illegale gewapende groepen in Oekraïne de wapens moeten inleveren. De partijen vinden ook dat de pro-Russische betogers bezette gebouwen moeten teruggeven aan de overheid. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa wordt gevraagd om te bemiddelen in de crisis in Oekraïne. Minister Timmermans is positief over de stappen die zijn gezet in Genève. Laten we hopen dat hiermee een begin is gemaakt met de normalisering van de verhoudingen tussen Oekraïne en Rusland, zegt hij op Facebook. Bij Holland Casino is een akkoord bereikt over een sociaal plan voor werknemers die moeten vertrekken. De vakbonden willen pas morgenmiddag iets kwijt over de inhoud. De bestuurders willen het akkoord eerst bespreken met hun kaderleden. Bij Holland Casino verdwijnen honderden banen. De laatste tijd werd actie gevoerd voor een goed sociaal plan. De PvdA heeft minister Opstelten om opheldering gevraagd over de situatie in de Haagse wijk Duindorp. Allochtonen die in die wijk komen te wonen worden stelselmatig weggepest. Ze worden bedreigd, hun ruiten worden ingegooid en er worden racistische leuzen op de muren gekalkt. De PvdA vindt dat onaanvaardbaar en wil dat justitie alles op alles zet om de daders te vervolgen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijne.
Ja, nog een half uur Bureau Buitenland te gaan. Straks gaan we het uitgebreid hebben over het laatste rapport van de Klimaatcommissie van de Verenigde Naties. En met name wat de gevolgen van klimaatverandering zijn voor noodhulp en voor rampenhulp. Maar eerst gaan we naar Afrika. En wel naar de steden, want meer dan de helft van de wereldbevolking woont inmiddels in steden, terwijl dat 100 jaar geleden nog maximaal zo'n 15% was. Urbanisatie is het fenomeen van onze tijd en niet in de laatste plaats in Afrika. En Afrikaanse steden zijn complexe steden. Ze zijn overvol, chaotisch en vaak zonder enige planning gegroeid. Zes jaar lang fotografeerde Lart Buurman in een groot aantal steden in verschillende landen over heel Afrika. In de tentoonstelling in de projectieruimte Looyersgracht 60 in Amsterdam en in zijn boek Africa Junction is het resultaat te zien. En Rick Delhaas zocht hem op in zijn atelier.
Waar zijn we hier?
We zijn hier in Madara. En dit is een sloppenwijk in Nairobi.
Ja, en je bent op een wat hoger punt gaan staan.
Ja.
Je hebt een uitzicht over de wijk, deels.
Ja. Ja.
Wat is het spannend aan? Waarom ben je hier gaan staan?
Ook wel voor dat uitzicht, om te laten zien hoe ver dat doorloopt. Dus wordt bijna een soort panoramische blik over de wijk. En waarbij dat voetbalveld in de linkerkant van het beeld toch wel een heel belangrijk element is. Maar je ziet ook gewoon mensen lopen. Er is ook een soort hoofdweg. De wijk in, de wijk uit.
Ja, maar de hoofdweg is gewoon stof, zand. En ja. Waarschijnlijk in de regentijd een enorme modderboel.
Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja. Dat wil ik ook laten zien. Je ziet hier ook links ook heel veel plastic tasjes liggen en afval. En dat is ook een groot probleem van dit soort wijken. All over dat hele continent. Ik heb in Luanda gelopen. En daar viel me op dat, dat het eigenlijk een beetje de hele weg verend was. Alsof je Nike Airs aan had. Maar dat is gewoon zoveel lagen plastic tasjes, maar ook plastic drinkflesjes en zo. En als dat stapelt, dan komt er wel zand tussen. Het krijgt wel een structuur, maar die weg veert gewoon. Deze foto is gemaakt in Douala, in Cameroen.
Ja.
En we zien hier een winkeltje op de stoep. En dan links zien we een vrouw een trappetje naar beneden een wijkje inlopen. En schuin op de stoep aan de rechterkant staat er nog een hele grote SUV. Vrij luxe auto. Met een enorme spoiler voorop.
Er worden spoilers ook verkocht, hè? Ja. Op de stoep.
Ja, het lijkt erop dat ze gewoon op de stoep aan de auto werken. Dus dat is, die stoep is dus publieke ruimte. Maar het is ook weer geen publieke ruimte, want hij is privé wordt hij gebruikt door de winkelmens. Het is eigenlijk ook een autowerkplaats.
Een garage op straat.
Een garage op straat. Wat ik interessant vind aan die Afrikaanse context is dat alles steeds door elkaar loopt. Luxe, armoede, wens om je auto te pimpen.
Ja.
Dat fascineert me. Hierboven, in de bovenkant, zie je ook een enorme warboel van elektriciteitslijnen. Hier die wijk in worden duidelijk elektriciciteitslijnen afgetapt.
Dat is niet allemaal legaal wat je hier ziet.
Het lijkt me niet allemaal legaal, maar het is kennelijk wel gebruikelijk.
Dit is Douala, Cameroen.
Ja.
Dat is...
Dit is Lusaka.
Lusaka.
Ja. Dit is Ngombe. Dat is ook daar noemen ze het extensions, maar zo'n sloppenwijk.
Het ziet er een beetje uit als een dorp, hè?
Ik vind dit er ook niet heel armoedig uitzien.
Nee. Je ziet een paar gebouwen, wat groen en een onverharde straat ertussendoor, zand.
Ja. Het is geen luxe wijk, maar het voelt niet heel complex.
Nee, er zijn allerlei kinderen aan het spelen.
Ja, het is levendig.
Het is gezellig, zou ik bijna zeggen. Er komt een meisje uit school, denk ik net.
Ja, met een drinkflesje. Ja. Een jongen die speelt met een bal. Ja, het is een heel gewoon, maar levendig tafereel.
Dit is een foto.
Ja.
Maar het is niet één foto.
Nee, het zijn een hele...
Want zo werk jij niet.
Nee, dat klopt. Ik maak op één plek sta ik iets van 10 minuten. En dan maak ik iets van 20, 30 foto's.
Maar even voor de duidelijkheid. Dit is eigenlijk documentaire in één foto.
Ja.
Dit zijn verschillende momenten één plaatje.
Ja, dat klopt. Ja. Ja. En dat vind ik er ook interessant aan. Dat het in zekere zin rek ik het moment op. Maar ik laat het uiteindelijk toch weer in één moment. Ik hou enorm van het fotografisch moment. Alleen ik zie er een construct in. Het fotografisch moment is niet hoe wij waarnemen. Het is niet, ik kijk niet in een 125ste van een seconde. Ik kijk continu. En wat ik doe is eigenlijk een soort compressie maken van wat ik in die 10 minuten zeg maar heb waargenomen.
Ja.
Daar ga ik een keuze in maken achteraf.
Goed.
Ja.
Andere foto.
Ik vind deze trouwens ook heel mooi.
Ja,
dit is Nairobi, hè?
Nee, dit is Luanda.
Oké. Okay.
Dit is Villa Pont de Villa du Gamec. Dit is de voorkant van het boek. Ja, het is een heel monumentale foto weer. Dat komt omdat het aan de bovenkant helemaal open is. Je ziet alleen maar lucht. En aan de voorkant is er veel ruimte, lopen er weinig mensen. En alles gebeurt in die zigzag van die trap naar boven.
Ja, het is een trap die naar boven leidt, twee verdiepingen. En dan gaat hij een snelweg over. Ja. En aan de andere kant van de weg weer omlaag.
Ja, klopt. Ja. Ja, ik denk dat het gemaakt is voor handkarren.
Ja, want het is niet een trap, maar het is geleidelijk. Hè? Het is eigenlijk een helling die omhoog gaat.
Ja. Ja, ja. Dit project gaat over deze mensen, over mensen op straat. En dit is een symbolisering van de voetganger. Mensen die van alles dragen. Dat meisje met die gele emmer op haar hoofd.
Tel.
Tel, ja. Tel heet dat.
Ja.
Daar zit die verkoopt. Meestal zitten daar dingen als of iets van eten of waterflesjes of zakjes in.
Straatverkoopster. Zij zoekt mensen op die wat willen eten. Ja,
ja. Ja. En maar je ziet ook iemand met een stoel lopen. En alles gaat door elkaar heen op, maar met de benenwagen. Mij associeerde dit beeld van het begin af aan meteen met zo'n oud knikkerspel.
Die een helling afloopt.
Ja, die een helling af, dat je bovenin een knikkertje gooit en dan rolt het naar beneden. En dat is iets, dat basale vind ik ook goed aan dit beeld. Dat het iets speels heeft vanuit misschien een eigen kindherinnering.
Ja, jeugdherinnering. Ja.
Ik heb ook een foto in Lagos die een vriend, toen ik hem liet zien op mijn computer. En dat is een man in pak en die heeft twee telefoons in zijn handen. En die vriend van mij, waar ik logeerde, die zei dus van... Hey, wat een arme man. Ik zei, waarom zeg je dat nou? Want wat twee telefoons, een pak, een stropdas, een wit overhemd. Hij zei, ja, maar dat is zijn enige pak. En dat is zelfs zijn enige overhemd, dat was hij elke avond uit. En hij werkt waarschijnlijk achter de balie bij een bank. Een Bali-medewerker.
En dat kon jouw vriend allemaal zien zo, in dat plaatje, meteen.
Ja, ik weet niet of hij gelijk heeft, maar ik vind het ook interessant dat hij dat denkt. Ik vind ook dat hij dat mag denken. Ik heb ook vooroordelen, of ik heb ook oordelen, continu. En je probeert ze natuurlijk niet altijd maar plat uit te spreken. Of er oordelen vast te laten zijn. Maar ik denk dat waarnemen daarover gaat. Dat ik zie, omdat ik een man in een pak zie met een stropdas en twee telefoons in zijn handen, vind ik hem per definitie niet arm.
Ja.
Dus misschien heeft mijn vriend wel heel erg gelijk. En is dit een hele arme man. Misschien klopt zijn verhaal daarbij heel erg.
Ja, die stond er ook nog op. Rick Delhaas was dat, in gesprek met fotograaf Lart Buurman. En op onze website vpro.nl/grenzeloos... kunt u een slideshow van de foto's bekijken waar het in deze reportage over ging.
Buitenlandpanel.
Ja, in ons buitenlandpanel gaan we het over het klimaat hebben. Onlangs verscheen het derde deel van het uitgebreide klimaatrapport van het onderzoekspanel van de Verenigde Naties. En daarmee was het vijfde totale rapport van dat panel inmiddels verschenen. En het vorige, ze bestaan iedere keer uit drie delen, verscheen in 2007. Ik ga erover spreken, over die rapporten, maar vooral ook over de nu al merkbare effecten van opwarming en wat dat te maken heeft met rampenbestrijding, bijvoorbeeld met hoogleraar wederopbouw en hulpverlening Theo Hilhorst. Goedenavond. En met Maarten van Aalst, hij is directeur van het Klimaatcentrum van het Internationale Rode Kruis en een van de medesamenstellers van dit laatste VN-rapport, toch?
Ja, klopt.
Meneer van Aalst. U bent een van de hoeveel auteurs van het VN-klimaatrapport?
Ik was betrokken bij werkgroep 2, dat waren er ongeveer 200.
200.
En ja, dat is vergelijkbaar voor de andere twee, dus je hebt het over 600-700 mensen in totaal.
En dat zijn, want u bent zelf geen wetenschapper, of wel?
Jawel.
U bent ook wetenschapper. Ja, ja. U bent klimaatwetenschapper, of wat is precies uw discipline?
Ja, ik moet wel zeggen dat is in de loop van de tijd een beetje verschoven. Ik heb een achtergrond echt in het harde klimaatonderzoek. En het onderzoek wat ik nu doe gaat met name over de toepassing van die kennis in de praktijk van ook onze rampenhulpverlening in het Rode Kruis.
Oké, prima. Want volgens die rapporten ontstaan door de opeenhoping van broeikassen in de atmosfeer dus smeltende gletsjers, smeltende toendra's, smeltend zeeijs, met alle gevolgen, stijgende zeespiegels, maar ook andere rampspoed, zoals extremer weer, met op de ene plek toenemende droogte en op de andere juist meer wateroverlast en natuurlijk overal temperatuurstijging. Die laatste drie rapporten, meneer Van Aalst, die zijn weer alarmerender van aard dan dat vorige van 2007. Wat is er veranderd in die 7 jaar?
Er zijn 2 dingen veranderd. Het ene is dat we meer kennis hebben. Er is weer 7 jaar wetenschappelijke kennis bijgekomen die ons nog weer zekerder maakt dat die opwarming inderdaad aan mensen te wijten is. Vorige keer noemden we dat zeer zeker. Nu noemen we dat extreem zeker, dat dat aan mensen te wijten is.
95% hè, wordt er dan
precies
gezegd.
Ja. Dat betekent ook dat we redelijk zeker zijn dat dat ook verder zal gaan. Hè? Want die uitstoot die we in het verleden al gedaan hebben, die blijft in de atmosfeer gemiddeld zo'n 100 jaar. En daar blijven we nog steeds weer wat bij doen. Ik denk dat wat echt anders is in termen van de aanpak van het rapport, is dat we nu veel meer naar risico's kijken.
Mm-hmm.
Dus waar we 7 jaar geleden nog erg zaten te kijken naar hoe erg zou het kunnen worden aan het eind van de eeuw, kijken we nu veel meer naar wat zijn de veranderde risico's nu al.
Yeah.
Hoe verhoudt dat zich ook tot andere trends en risico's?
Yeah.
Wat kunnen we daaraan doen met de risico's die nu al veranderd zijn en wat er al ingebakken is voor de komende 10, 20 jaar? En wat voor soort keuzes moeten we maken over broeikasgasuitstoot om te kijken in wat voor soort risico's we terechtkomen in de tweede helft van de eeuw.
Ja, en daarbij gaat het dan dus minder over voorkomen of de maatregelen die genomen moeten worden om te voorkomen dat het nog erger wordt. En meer eigenlijk over aanpassen aan wat er al gebeurt.
Ja, wat we zien is dat je het allebei nodig zult hebben. He, dus er is al een zekere klimaatverandering is er al geweest. En we weten ook zeker dat die nog een tijdje door zal gaan. Zelfs als we nu zouden stoppen met die uitstoot. Het goede nieuws in zekere zin van deze rapporten is dat er een heleboel laaghangend fruit is aan maatregelen wat we kunnen doen om beter met die risico's om te gaan. He, gewoon ook we hadden het al over rampen, de waarschuwingssystemen om mensen op tijd te evacueren.
Mm-hmm.
Dat is nog lang niet overal op orde. Als je meer extreem weer krijgt, kun je op die manier nog een heleboel slachtoffers voorkomen. We zien wel dat als we nu niet op relatief korte termijn ook die broeikasgasuitstoot gaan aanpakken, dat we in de tweede helft van de eeuw langzamerhand met risico's te maken krijgen waar we dat soort laaghangend fruit niet meer voor handen hebben.
Nee.
En waar de gevolgen echt vanuit een humanitair perspectief echt uit de hand gaan lopen.
Ja, maar om het even bij nu te houden, mevrouw Hilhorst, vanuit een perspectief van rampenbestrijding. Wat merken we eigenlijk in de praktijk al van de klimaatverandering?
Nou, we merken zeker wat van klimaatverandering. Maar wat ook in het rapport staat, is dat klimaatverandering treedt niet op in zichzelf. Maar klimaatverandering interacteert met allerlei andere problemen die er ook zijn.
Interacteert, u bedoelt, die werken op elkaar
werken
in, die
op
problemen.
Elkaar in. Ja. En soms is het niet makkelijk om te zeggen, wat doet het klimaat? Wat doet andere factoren? Er zijn natuurlijk heel veel factoren die samen rampen maken.
Wat bedoelt u, kunt u dat uitleggen?
De kwetsbaarheid van mensen, bijvoorbeeld de armoede. Mensen die in slechte huizen wonen, mensen die op slechte plekken wonen waar rampen voorkomen. Kijk, daardoor ontstaat natuurlijk ook een ramp, omdat die mensen daar zijn.
Ja.
Niet de huizen hebben waarmee ze zich kunnen beschermen tegen rampen. Niet het geld hebben om zich daartegen te beschermen. Dus om rampen, er zit een heleboel kwetsbaarheid in rampen waardoor ze gebeuren. Maar klimaatverandering, dat zien we wel degelijk, is een van de factoren die maakt dat rampen vaker voorkomen.
Ja, en kunnen we het dan bijvoorbeeld, om het even heel concreet te maken, vorig jaar november, de Filipijnen, de orkaan Hainan. Hainan. Kunnen we dat toeschrijven of gedeeltelijk toeschrijven aan klimaatverandering?
Ja, gedeeltelijk zou ik willen zeggen. De stormen zijn we eigenlijk zelfs minder zeker over dan 7 jaar geleden, moet ik bekennen. Dus over het voorkomen of intenser worden van stormen zijn we op het moment vrij voorzichtig. Maar wat je bij Hainan zag is dat 94% van de doden werden veroorzaakt door een stormvloed. En die stormvloed die vindt plaats bij een verhoogd zeeniveau. Dus je kunt je voorstellen, en dat gold overigens niet alleen voor Haiyan, maar bijvoorbeeld ook vorig jaar bij Sandy in New York City. Hè, dus dan hebben we het ook over de meest ontwikkelde gebieden ter wereld. Zo'n stormvloed zorgt er gewoon in dat het water verder inland komt en een grotere kracht heeft.
Ja, en heeft dat dan ook al direct met bijvoorbeeld zoiets als zeespiegelstijging te maken? Omdat het niveau van het water toch al hoger is, komt het ook verder het land in?
Precies.
Ja.
Ja.
Ja. En mevrouw Hilhorst, betekent dat dan ook dat we daar met name op de Filipijnen zien wat u net bedoelde, namelijk het op elkaar inwerken van armoede en klimaatverandering? Want het waren arme mensen die daar vlak aan de kust woonden, of niet?
Jazeker, en er spelen gewoon ontzettend veel factoren mee. En een van de zaken die bijvoorbeeld in de Filipijnen ook heel erg meespeelt, is niet alleen dat de zeespiegel iets omhoog gaat, maar dat het land ook heel erg zinkt.
Mm-hmm.
En dat heeft weer te maken met heel slecht waterbeheer en veel te hoge bevolkingsconcentraties die daar plaatsvinden. Dus er zijn allerlei factoren die meewerken om die rampen te laten gebeuren. Nou, wat we nu in die rampenbestrijding zien de laatste jaren is eigenlijk, en daar zit ook een stukje goed nieuws, hè, dat de rampenbestrijding is heel erg verbeterd. Dus het aantal doden bij rampen neemt heel erg af de laatste jaren. Dus de wereld is eigenlijk een stuk beter geworden in zaken die Maarten net ook noemde, zoals early warning, het redden van mensen. Ik kom net terug uit India, waar afgelopen november bij een gigantische storm hebben ze in 24 uur meer dan 1 miljoen mensen weten te evacueren, zonder dat er doden bij gevallen zijn. Dus dat is echt heel bijzonder wat daar gebeurt.
En hoe komt het dat we daar zoveel, we zeg ik maar eventjes, ja, bedoel, slaat ook nergens op, maar dat men daar zoveel beter in is geworden?
Nou, en dat daar de afgelopen 20, 30 jaar enorm in is geïnvesteerd, in waarschuwingssystemen, ook in het opereren na afloop van een ramp. Er kan gewoon binnen 24 uur kan er ontzettend veel hulp gemobiliseerd worden. Dus waar de zorg zit, is voor een deel natuurlijk het verder terugdringen van dodelijke slachtoffers. Maar wat we nu heel erg zien, is dat de schade van rampen zo groot is.
Mm-hmm.
En dat is een enorme zorg. Want dan krijg je dus dat mensen die al arm waren en daarom kwetsbaar voor rampen, als die ramp op ramp over zich heen krijgen, dan kunnen ze daar niet meer
uitkomen. Nee.
En dat zou zelfs ook op landenniveau op kunnen gaan treden. Want we nu zien, omdat er zoveel extra rampen, steeds meer rampen zijn,
een land als Bangladesh,
dat gaat gewoon zo drukken op de nationale uitgaven, dat krom genoeg die landen weer minder toekomen aan het voorkomen van rampen.
Ja, worden dat soort trends in het rapport ook gesignaleerd en worden daar aanbevelingen gedaan over hoe je dat zou moeten aanpakken, meneer Van Aalst?
Ja, zeker. En het, juist die verschillen, die verschillen in kwetsbaarheid die ook leiden tot de verschillen in inderdaad de gevolgen van klimaatverandering. Ik wil er zo even bij zeggen, dat gaat niet alleen tussen de armste landen en de rijkste landen. Dat gaat ook binnen alle maatschappijen. Ook in Nederland, bij hittegolven, zijn het uiteindelijk de kwetsbare ouderen die het hardst getroffen worden.
Mm-hmm.
En voor de mensen van middelbare leeftijd is een leuke dag aan het strand. Dus
hittegolven is ook een gevolg van klimaatverandering.
Ja, absoluut. Die hittegolf van 2003, die tienduizenden doden veroorzaakte in West-Europa. Dus opnieuw overal ter wereld.
Mm-hmm.
In West-Europa was die in 2003 al 2 keer zo waarschijnlijk als zonder klimaatverandering het geval zou zijn geweest. Ja. En dat risico dat blijft toenemen. Ja. De hittegolf in Rusland vorig jaar was 3 keer zo waarschijnlijk als zonder klimaatverandering.
Ja. Maar goed, maak uw redenering af. U zei, ja, we weten dus dat kwetsbare mensen meer slachtoffer worden van klimaatverandering. Wat doet het rapport daarmee?
Nou, het rapport zegt dus aan de ene kant, als je kijkt naar de stijgende risico's, dan zien we dat wereldwijd stijgen overal de risico's en gaan we netto met z'n allen erop achteruit als die klimaatverandering door blijft gaan. We zien dat onze grotere zorg nu al en in termen van stijgende risico's op relatief korte termijn vooral is wat ze dan de distributionele effecten noemen. Dus het verschil tussen arm en rijk wordt groter. Het verschil tussen kwetsbaar en sterk wordt groter.
Ja.
En dat kan dus ook tot instabiliteit leiden. Dat leidt tot, wat Thea net ook beschreef, landen die het al lastig hebben, die het nog lastiger krijgen. Ook bevolkingsgroepen binnen die landen die het al lastig hebben, die het nog lastiger krijgen.
Ja.
In het geval van Haiyan nu bijvoorbeeld na afloop van die grote stormvloed die daar plaatsvond, zie je dat de regering bepaalde stukken land apart wil zetten en zegt, nou, een te gevaarlijk gebied om weer gewoon te gaan herbouwen.
Daar mag niet meer gebouwd worden dan.
Ja, precies. Ja. En dat is op zich natuurlijk hartstikke goed. Eigenlijk precies wat we willen. Dat is het soort risicomanagement. Hè? Vooruitkijken, waar zijn die risico's nou te groot? Hoe moeten we dat met landgebruik ook oppakken? Aan de andere kant zie je dus dat de mensen die daar hun leven weer moeten oppakken, die hadden misschien een klein winkeltje, die hadden daar buren die bij hun plaatselijke dingetjes kwamen kopen, een stukje zeep of in Nederland zou het een broodje en een pak melk zijn. Dat die buren die gaan niet op dezelfde plek 10 kilometer verderop weer wonen. Dus hun hele levensonderhoud is daarmee ook vernietigd.
En mevrouw Heelhorst, is er vanuit uw leerstoel, zal ik maar zeggen, wederopbouw en hulpverlening, wat zou er moeten gebeuren? Wat zijn de vereisten om deze problemen, dus een samenleving die totaal ontregeld raakt doordat die allerarmsten nooit meer boven een bepaald niveau uitkomen, of misschien wel een heel land. Wat zijn de belangrijkste stappen die er gezet zouden moeten worden?
Nou, die zitten met name natuurlijk ook in planning, in beter beleid op dit soort zaken. Dat is een van de dingen. Maar er is nog veel meer. En je ziet ook al heel veel gebeuren. Een van de ontwikkelingen die ik heel interessant vind is op het gebied van verzekering.
Mm-hmm.
Dat is ook weer waar ik dan net was in India. Daar zijn mensen, gewoon echt de armste van de armste mensen, die zijn toch verzekerd. Microverzekeringen.
Ja.
Zodat als er zo'n storm komt, wiens huis vernietigd is, die krijgt gewoon geld van de verzekering.
Dat er een vangnet is. Ja.
En dat zijn commerciële verzekeringsmaatschappijen, hè, die dat even niet voor elkaar krijgen om toch zo'n microverzekering mee te gaan nemen. Dus daar zien we heel veel ontwikkelingen in. Er moet veel in beleid gebeuren. En wat ik heel belangrijk vind, is dat we ja, toch ook in de gaten houden dat klimaatverandering is niet iets wat zomaar gebeurt. En dat staat ook in dat rapport van de IPCC. Klimaatverandering werkt in op allerlei andere factoren. En een van de gevaren die ik wel zie met de aandacht voor klimaatverandering is dat soms regeringen zich er wat achter verschuilen. Van ja, dit is niet, dit komt niet door ons, dit is klimaatverandering.
En juist die andere noodzakelijke factoren van
en
ontwikkeling.
En die andere factoren rondom overbevolking, bevolkingsconcentratie, slecht landbouwbeleid, slecht economisch beleid, eigenlijk een beetje ja, weg kunnen moffelen, omdat ze zich kunnen verschuilen achter klimaatverandering.
Ja.
Ik denk wat dat betreft overigens wel dat dit rapport daar een hele sterke, heel sterk handvat voor biedt om dat aan de orde te stellen. Er staat ook duidelijk in dat waar het meeste rekening gehouden wordt nu met klimaatverandering is grootschalige infrastructuur. Terwijl we eigenlijk juist aandacht nodig hebben in al die andere, ook softe sectoren. Hè? Inderdaad in landbouw, in landinrichting, beslissingen over die stedelijke planning. Hè? We hadden het net over die grote steden in Afrika. Nee, dat zijn de plekken waar nu beslissingen genomen moeten worden om met die veranderende risico's om te gaan.
Ja, over landbouw gesproken en de vraag of die veranderende risico's te managen zijn. Het ziet er somber uit voor bijvoorbeeld Sub-Sahara-Afrika. Daar kan het buitengewoon droog worden met hele gebieden die voor landbouw niet meer geschikt zijn.
Ja, dat zijn natuurlijk plekken waar we er nu al tegenaan lopen. Daar geldt ook wel weer dat de ergste plekken, hè, dat zijn de Zuid-Soedaans en dat zijn de Somali's, in termen van de echte hongersnoden. Dus daar zie je ook wel weer dat het niet alleen maar die klimaatverandering is en dat we ons daar ook niet achter moeten verschuilen. Dat er dus ook nog een heleboel te doen is om juist in die meest kwetsbare gebieden die voedselverzekerheid toch te vergroten. Dat we het dan ook over het algemeen niet over klimaataspecten hebben. Er is ook nog een heleboel te doen om juist kleine boeren te helpen om hun landbouwproductiviteit op te voeren. En ook minder kwetsbaar te zijn voor ook vooral die schommelingen in klimaten. Want in veel plekken in Afrika weten we eigenlijk niet eens zo goed wat er bijvoorbeeld met de neerslag gaat gebeuren. Dat worden meer extreem aan allebei de kanten waar we ons op moeten voorbereiden. Maar goed, er zijn maatregelen, kleinschalige maatregelen vaak, om ze gewoon weerbaarder te maken tegen schommelingen alle kanten op. Soms zijn dat ook financiële instrumenten zoals verzekeringen. Maar als je kijkt naar de tweede helft van de eeuw, dan heb ik het dus ook weer over die doorgaande klimaatverandering, als we die broeikasgassen niet terugdringen,
ja,
dan wordt het op een gegeven moment voor hele stukken van Afrika de vraag of we daar regionaal voldoende voedsel kunnen blijven produceren.
Ja, er is ook kritiek op het rapport, onder andere van de Nederlandse hoogleraar Richard Tol van de VU. Hij stapte zelfs op als co-auteur van deze derde rapportage, omdat de toon van alarmisme in het rapport hem tegenstond. Wat vindt u van die kritiek, mevrouw Hilhorst?
Nou, hij kan de kritiek hebben. Hij is volgens mij het niet eens heel fundamenteel oneens met wat er in het rapport wordt gezegd.
Hij vindt de toon te alarmistisch.
Maar ik denk eerlijk gezegd bij mezelf, als we net horen dat er 600 wetenschappers aan het rapport hebben meegewerkt en is er eentje die eruit stapt, ik vind dat nogal. Wat mij het meeste opvalt aan het rapport is het feit, ja, ik blijf dat heel wonderlijk vinden, dat zoveel wetenschappers met elkaar toch in een zekere gemeenschappelijkheid tot die conclusies kunnen komen. Ook de wetenschappelijke wereld is echt niet zo vriendelijk tegen elkaar. Dus ik vind het meest indrukwekkende juist die enorme eensgezindheid over het rapport. Hè?
Mm-hmm.
Dat gezegd hebben, ja, de toon, ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Want bijvoorbeeld waar we het net over hadden, met die voedselzekerheid, dan als je nagaat dat in de vorige eeuw, de 20e eeuw, het aantal doden als gevolg van hongersnoden, dat zijn we bijna vergeten. Maar dat is echt miljoenen. Tussen de 50 en de 100 miljoen mensen zijn wereldwijd vorige eeuw aan hongersnoden overleden.
Nou ja, we hadden het uitgebreid over Oekraïne. Alleen daar zijn al miljoenen
mensen.
Meer dan
2 miljoen. Ja. Alleen al in de Oekraïne. Hè? Ja. 2 miljoen mensen. Terwijl als je ziet wat wij nu hongersnood noemen, in onze eeuw, daar zijn dat zijn natuurlijk hele nare, vreselijke gebeurtenissen. Maar vergeleken met die toestanden waar soms 15 miljoen mensen in één hongersnood zouden overlijden, dat zien we niet meer.
Hmm.
Behalve waar wel doden vallen is echt op plekken waar oorlog is. Dus waar je ook geen toegang hebt tot mensen.
Zuid-Soedan, Somalië, het werd al
precies
gezegd net. Ja.
Een paar jaar geleden met die grote, wat we dan de hongersnood noemden, de enige plek waar het echt een hongersnood werd, dat was in Somalië. Want daar kon niemand bij die mensen komen. Dus ik vind wel dat we ook niet moeten onderschatten hoe groot eigenlijk de ontwikkelingen zijn om ook om te gaan met dit soort problemen. En ook hoe groot de institutionele kracht is om een aantal zaken op te vangen.
En
daarmee wil ik de problemen niet klein maken.
Nee, nee, nee.
Maar daarmee hoop ik wel dat we een beetje wegstappen van het idee, het zijn zulke grote problemen, we kunnen daar niet zoveel mee. Want als ik het zo zie, denk ik van ja, juist door die ontwikkelingen hebben we ook eigenlijk tot nu toe, zijn we er goed in geslaagd om een aantal van dit soort zaken op te vangen.
Ja, meneer Van Aals, die kritiek van Van Tol en de opmerking van mevrouw Hilhorst daarover.
Ja, nou, ik vond de media-aandacht voor die kritiek van Richard Tol een beetje overtrokken. Hij was gewoon in Yokohama, is ook auteur van het rapport gebleven, is alleen op een gegeven moment uit die summary for policymakers gestapt. En ik denk dat het ook een deel interpretatie is. Hè? Hij is econoom. Als je kijkt naar de wereldwijde economische schade die we nu al hard kunnen documenteren, dan is het ook nog niet zo'n heel groot probleem. Het gaat om risico's. Het gaat ook om risico's voor bepaalde groepen. Daar kun je nu al grote zorgen over maken. Het zijn ook risico's die wel degelijk uit de hand gaan lopen richting het eind van de eeuw. Als je niets doet aan die broeikasgassen, daar is het rapport ook heel duidelijk in. Ik vind ook dat we daar heel duidelijk over moeten zijn.
Het rapport is ook heel duidelijk dat de laatste 10 jaar juist een enorm sterke stijging van de uitstoot van broeikasgassen te zien is geweest.
Ja, dus wat precies. Dat betreft, dus zijn we op de verkeerde weg. Dus ook goed om vast te stellen. Aan de andere kant vind ik het rapport juist ook optimistisch. In de zin dat het vaststelt, de risico's zijn al gestegen en ze blijven stijgen. Zelfs als we heel agressief die uitstoot terug gaan dringen. Maar dat zijn nou net de risico's waar we nog een heleboel aan kunnen doen. En dat zijn het soort praktische oplossingen, vaak lokale oplossingen, kleinschalige oplossingen, dingen die we misschien toch al zouden willen doen, zelfs als het klimaat niet zou veranderen, die ons helpen om met die stijgende risico's om te gaan. En het biedt dus heel veel aanknopingspunten juist voor heel praktisch beleid en ook voor organisaties als het Rode Kruis om daar zelf wat mee te doen.
Goed. Hier laten we het bij voor deze aflevering van het Buitenlandpanel en voor Bureau Buitenland. Hartelijk dank, Thea Hilhorst en Maarten van Haalst.